Deze avond die in het teken staat van het thema de prediking zal vooral handelen over de vraag wat is schriftuurlijk bevindelijke prediking. En voordat we ons met elkaar in het licht van de schrift en ook van de belijdenisgeschriften op dit onderwerp zullen bezinnen, is het goed om vooraf wel even twee dingen ook tegen elkaar te zeggen. Het eerste wat we vanavond aan het begin van deze avond moeten opmerken, is dat het onderwerp, wat is een schriftuurlijk bevindelijke prediking, direct de persoon en het werk van de Heilige Geest raakt. En wanneer ik dat tegen u zeg en ook tegen mijzelf, dan mogen we onszelf al afvragen, ook aan het begin van deze avond, wie is bekwaam en begiftigd om daarover, over het thema, wat is een schriftuurlijk bevindelijke prediking, een belijnd en afgerond betoog te kunnen houden. Wie van ons is in staat om het machtige, veelkleurige, maar ook het soevereine werk van God, de Heilige Geest, in kaart te brengen? Wie van ons kan helder uittekenen hoe het werk van de Heilige Geest in de prediking moet functioneren, als ook scherp krijgen hoe Christus in het hart van een zondaar gestalte krijgt? Over het werk van de Heilige Geest en ook hoe Gods Geest werkt onder de prediking kunnen we ten diepste alleen maar eerbiedig stamelend nazeggen wat God daarover in zijn woord tot ons zegt. Ons stamelend luisteren ook vanavond wordt ingegeven door een diepe eerbied voor Gods soevereiniteit. Zijn vrijmacht tekent zich onder andere in de verschillende manieren waarop de Vader in zijn Zoon door zijn Geest zich verbindt met het leven van een mensenkind. Wellicht meer dan bij enig ander onderwerp dringt de majesteit van God de Heilige Geest om te luisteren naar de schrift en scherp te letten op de lijnen die Gods woord met betrekking tot het thema van vanavond, wat is een schriftuurlijk bevindelijke prediking, trekt. De tweede opmerking vooraf is de formulering van het thema, schriftuurlijk bevindelijke prediking. Deze uitdrukking is onder ons breed ingeburgerd. Al vraag ik me af of in de volle breedte ook de betekenis van deze uitdrukking wordt begrepen. Maar deze uitdrukking kan ook misverstanden oproepen. De uitdrukking schriftuurlijk bevindelijke prediking kan suggereren dat er ook een prediking is die wel schriftuurlijk, maar niet bevindelijk is. Ondanks dat in de prediking de bevinding gemist wordt, spreekt men in dat geval dan nog steeds over een preek. Denk ook aan het onderscheid dat vroeger vaker werd gemaakt tussen een voorwerpelijke en een onderwerpelijke prediking. Een voorwerpelijke prediking legt de schrift uit, maar stopt bewust op het moment dat de uitleg de vragen van het hart raakt of vragen in het hart wakker maakt. Ondanks deze bewuste keus wordt er dan nog steeds gesproken over een voorwerpelijke prediking. Ook andersom wordt dit gedaan. Wanneer de prediker niet of nauwelijks aandacht geeft aan de betekenis van de tekst of het gedeelte dat hij heeft aangegeven te willen bepreken. Hij concentreert zich in zijn prediking bijna uitsluitend op de toepassing van Gods woord in het hart en leven van zondaren en vooral in het leven van Gods kinderen. Wat in de tekst staat is dan van weinig of geen betekenis. Wat de beleving van Gods kinderen is, des te meer. Zo'n prediking heet dan een bevindelijke prediking of een onderwerpelijke prediking, ondanks dat Gods woord zwak of helemaal niet in de prediking doorklinkt. Ik zet daarom deze avond in met een stelling. En die stelling luidt als volgt. De preek is bevindelijk of het is geen preek. De preek is bevindelijk of het is geen preek. Deze stelling voorkomt de gedachte dat het bevindelijke element in de prediking een soort plus, een soort extra is. Je hebt dan een gewone preek en daarnaast een bevindelijke preek. In deze avond laat ik vanavond ook verschillende mensen aan het woord, ook om u aan het lezen te krijgen en leestips mee te geven. Maar één naam noem ik aan het begin van deze avond met diep respect. En dat is de naam van wijlen professor L.H. van der Meijden, die in de vooroorlogse periode voor de prediking in onze kerken van grote betekenis is geweest. Als hoogleraar in de homiletiek, het vak waarin studenten worden opgeleid om te prediken, heeft hij zich meerdere keren ook over ons onderwerp van vanavond uitgelaten. Ook vandaag heeft hij door zijn geschriften ons nog steeds veel te zeggen. En het is aan hem dat ik deze stelling van vanavond ontleen. De prediking is bevindelijk, anders is het geen preek. Voor Van der Meijden is dit een overtuiging die als een rode draad door al zijn geschriften loopt. Ik kom daar straks nog op terug. Laten we aan het begin van deze avond eerst stilstaan bij het woordje bevinding. Waar komt dit woord eigenlijk vandaan? De enige plaats waar het woord bevinding in de Bijbel voorkomt is in Romeinen 5, vers 3 tot en met 5. Ik citeer. Daar zegt Paulus het volgende. En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt en de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Verschillende uitleggers wijzen in de uitleg van dit schriftgedeelte, van dit vers, terecht erop dat het woord bevinding in Romeinen 5 vers 3 een hele smalle betekenis heeft. Paulus spreekt hier over bevinding in de context van beproeving en verdrukking. De verdrukking bewerkt lijdzaamheid, volharding. Op de achtergrond van deze verse staat het beeld van een smeltkroes die gebruikt wordt om het net opgedolven ruwe goud te zuiveren. Het ruwe materiaal wordt gesmolten, omgesmolten, waardoor het vuil aan de oppervlakte komt drijven. De goudsmid schept het weg en het zuivere goud blijft achter in de smeltkroes. Paulus gebruikt dit voorbeeld om duidelijk te maken wat bevinding in dit verband is. Door kruis en tegenslag, waar Romeinen 5 daarover spreekt, krijgt Gods woord houvast in het hart van een zondaar. Ik moet het eigenlijk omdraaien. Door tegenspoed vindt het hart houvast in Gods woord. Maar in onze dagen heeft het woord bevinding en bevindelijke preking een veel bredere betekenis gekregen. In die uitdrukking klinken vandaag de dag niet alleen aspecten als kruis, tegenslag, aanvechting, strijd en verdriet door, die vaak met beproevingen gepaard gaan, maar ook andere aspecten van het toepassende werk van de Heilige Geest horen daarin thuis. Zoals vreugde en blijdschap in God vanwege zijn opzoekende zondaarsliefde, of de vreugde en de blijdschap die er ligt in het rusten in Gods belofte in tijden van aanvechting en strijd, of de vreugde en blijdschap die opgeroepen wordt wanneer ik in de geloofsomgang met Christus Gods tere en vaderlijke nabijheid en liefde mag ondervinden. In dit verband voel ik me daarom meer thuis bij de omschrijving die Calvijn aan bevinding geeft in zijn prachtige werk De Institutie. Is vandaag de dag in hedendaags Nederlands vertaald. En zit er in uw familie of in uw gezin iemand die binnenkort belijdenis doet en u heeft wat te besteden, geef het hem. Of geef het uw man tijdens een verjaardag, De Institutie, en zet hem trouwens dan ook meteen aan het lezen. Calvijn omschrijft daar de bevinding als volgt. Ik zeg het in mijn eigen woorden. Bevinding is het ondervinden in mijn leven dat wat God in zijn woord zegt tot mij waar is. Het ondervinden van de waarheid van Gods woord in mijn hart en leven. Het ondervinden van de betrouwbaarheid van Gods woord in mijn leven is het werk van de Heilige Geest. En daar gaat het dus over vanavond. Toegespitst op de prediking. Naast deze korte toelichting van het woord bevinding moet ik ook nog stilstaan bij het recht of de legitimiteit van bevindelijk preken. Omdat dat vandaag de dag sterk onder vuur ligt, ook binnen onze kerk. Allereerst wil ik dat doen in de richting van hen die ontkennen dat de prediking per definitie bevindelijk moet zijn. Volgens hun opvatting is een prediking uiteindelijk alleen maar uitleg van Gods woord. De prediker moet de betekenis van Gods woord concreet en praktisch maken voor het leven van zijn hoorders. Hij mag ook rustig een appel doen op het hart van zijn gemeente, maar dan moet hij halt houden. Vragen dus die cirkelen rondom de toe-eigening van Gods woord. Vragen hoe ik persoonlijk de Here mag leren kennen. Vragen over het toepassende werk van de Heilige Geest moet de prediker laten liggen. Die horen thuis op het terrein van de Heilige Geest en op dit terrein mag de prediker zich niet begeven. Hij mag alleen maar Gods woord uitleggen. Het verwijt dat van die zijde naar ons toe wordt gemaakt, en dat verwijt werd vroeger veel sterker dan vandaag gemaakt door bijvoorbeeld de vrijgemaakte kerken, is dat een bevindelijke prediking zich vaak schuldig maakt aan vergeestelijking en neigt tot allegorees. Bevindelijke prediking, zo zegt men dan, is een ziekelijke prediking. Dat alleen maar mystieke, tobberige en twijfelende, onzekere mensen geeft. We zullen dit gevaar vanavond ook zeker onder ogen moeten zien en dit vanuit de schrift ook afbaken. Het is dus in zekere zin vanavond koordans. Aan de ene kant neem het aan de hand van de schrift op voor het recht van de bevindelijke prediking, en aan de andere kant moeten we ons hoeden voor uitwassen die voorkomen onder hen die zeggen een bevindelijke prediking voor te staan. Uitwassen die onder ons, in de rechterflank van onze gezindte, meer voorkomen dan ons lief moet zijn. Wat zegt de schrift eigenlijk over het onderwerp van vanavond? Laten we daarmee beginnen. Gods woord. Gods woord wil bevindelijk gepreekt worden. Ik zou vanavond een scala van bijbelteksten naar voren kunnen brengen om dit te verduidelijken. Denk alleen maar aan Psalm 119. Deze psalm cirkelt voortdurend rondom de eerste drie versen. Drie versen aan het begin van Psalm 119 waar God spreekt. De overige versen zijn de woorden van de dichter. En al die versen cirkelen voortdurend rondom die openingsvers. En de dichter beleidt, bezingt en beschrijft hoe Gods woord in verschillende omstandigheden van het leven gestalte krijgt. Maar denk ook aan de eerste psalm waarmee het boek van de psalmen inzet, psalm 1. Deze psalm schildert de houding van de rechtvaardige die dag en nacht Gods woord overdenkt, bepeinst, mediteert. Het Hebreeuwse woord wat daar wordt gebruikt betekent eigenlijk zachtjes voor zichzelf opzeggen. Murmelend de schriftwoorden wandelt hij met vreugde door het leven op het smalle pad dat leidt tot Gods heerlijkheid. Dit soort momenten maakt duidelijk dat Gods woord toegeëigend wil worden. Dus niet in de eerste plaats de gelovige of Gods kind die de schrift wil toe-eigenen. Het ligt in de aard van de schrift dat het gemijnd wil worden. Zo maakt het woord door de geest van een zondaar een rechtvaardige. De schrift neemt beslag op zijn leven, neemt intrek in zijn hart, verlegt de koers van het leven dat zal eindigen in de dood naar het leven met God. Door zich te laten toe-eigenen krijgt de schrift steeds meer gestalte ook in het persoonlijke leven. Ik noem ook een paar teksten uit het Nieuwe Testament. Ik denk bijvoorbeeld aan 1 Thessalonicenzen 2 vers 13. Daar zegt Paulus het volgende. Daarom danken wij ook God zonder ophouden dat als gij het woord de prediking Gods van ons ontvangen hebt, gij het ontvangen hebt niet als der mensen woord, maar gelijk het waarlijk is als Gods woord. Dat ook werkt in u, die gelooft. Gods woord dat ook werkt in u, die gelooft. Het woord wordt gepredikt en het werkt in u. Ik verwijs naar Efeze 3, vers 17 tot en met 21. Paulus zegt daar op dat Christus door het geloof in uw hart te wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt, opdat gij ten volle komt begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, lengte, diepte en hoogte is, en bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Hem nu, die machtig is, meer dan overvloediglijk te doen boven al wat wij bidden of danken, naar de kracht die in ons werkt, Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de gemeente door Jezus Christus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen. Die uitdrukking over het woord naar de kracht die in ons werkt. Ik noem het bekende vers Filippenzen 2 vers 13, want het is God die in u werkt, bij het willen en het werken naar zijn welbehagen. En ik citeer als laatste Jacobus 1 vers 21. Ik vind het zelf een prachtige tekst, ook met het oog op de prediking. Daar wordt gezegd, daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. Het welk uw zielen kan zalig maken. Het woord dat in u geplant wordt. We maken een voorlopige balans op en we gaan dan verder. Ik stel vast dat de schrift en ook de predikers in de schrift, Paulus, Jacobus en je zou ook anderen kunnen noemen vanavond, dat door de prediking van het woord Gods woord in het hart van de hoorder geplant wordt. De toespitsing van de prediking op het hart van de hoorder is ook een opdracht dat de schrift aan de prediker vraagt, opdraagt, eist. Ik denk bijvoorbeeld aan 1 Korinthe 14 vers 3. Er staat, maar die profeteert, spreek de mensen stichting, vermaning en vertroosting. En bij dat woord vermaning moet u niet alleen denken aan iemand met een opgeheven vinger, maar ook iemand die vertroostend vermaant. Of de bekende woorden uit 2 Timotheüs 4 vers 2, predik het woord, houd aan, tijdiglijk, ontijdig, wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Opnieuw dat woord vermanen, met die dubbele betekenis, vertroostend vermanen, in alle langmoedigheid en leer. Gods woord roept de prediker op om bevindelijk te preken. Gods woord legt ook uit hoe bevindelijk gepreekt mag worden. Voordat we daarna gaan kijken, kijk ik ook nog even naar de schat van de kerk. Het thema bevindelijk prediken komt bijvoorbeeld ook voor in een passage uit het formulier voor de bevestiging van dienaren van het woord, dat we vrij recent in de gemeente hier hebben gelezen. Daar staat wat van een predikant wordt verwacht. Eerstelijk dat zij des Heren woord door de schriften der profeten en apostelen geopenbaard, dus Oud en Nieuwe Testament, grondig en oprechtelijk aan hun volk zullen voordragen. Dus de uitleg van de schrift. Maar het gaat dan ook verder. En het stel dan, en het toe-eigenen. Zo in het algemeen, als in het bijzonder, dus heel concreet, afgestemd. Tot nuttigheid der hoorders, met onderwijs, vertroost, bestraffen, naar eens iegelijk behoefte. Verkondigen de bekering tot God. Dus de prediking moet ook gericht zijn op het toe-eigenen van het woord. Ik denk aan het formuliergebed voor de predikatie. Achter in uw psalmboekje staan ook formuliergebeden. Blader daar eens een keer doorheen en lees die gebeden eens meditatief. Er staat bijvoorbeeld in dat formulier voor gebed voor de predikatie de volgende zinsnede. Wil ons ook verlenen de genade van uw Heilige Geest, die ons leren onze ongerechtigheid van harte te erkennen. Onszelf te mishagen, opdat de zonde in ons mogen gedood worden en wij in een nieuw leven opstaan, in het welk wij waarachtige vruchten der gerechtigheid en heiligheid voortbrengen, die u door Jezus Christus aangenaam kunnen zijn. Wil ons ook uw heilig woord naar uw goddelijke wil te verstaan geven, opdat wij daaruit leren al ons vertrouwen alleen op u te stellen en van alle schepselen af te trekken, dat ook onze oude mens met al zijn begeerte van dag tot dag meer gekruisigd worden, opdat wij ons leven opofferen tot een levend dankoffer, tot eer van uw heilige naam en tot stichting van onze naast. Terwijl dit gebed is niet bedoeld alleen voor predikanten of voor de kerkraad, maar juist ook voor de gemeente, voor u. Ook van de gemeente mag verwacht worden dat ze staat naar een bevindelijke prediking. Ik vat het opnieuw kort samen. Allereerst Gods woord wil bevindelijk gepreekt worden. Gods woord, dat is het tweede, roept de prediker op om bevindelijk te preken. En het derde, in de tijd van de reformatie werd dit karakter van de prediking weer voor het voetlicht gehaald. Gods woord moest worden toegeëigend door de gemeente in het algemeen en door gemeenteleden bijzonder persoonlijk. Daarin is de rol van de prediker en zijn prediking van cruciaal belang. Het is zijn taak om Gods woord in de prediking af te stemmen op het hart van de hoorders en daarbij rekening te houden met verschillende soorten mens die onder zijn gehoor zijn. Hij preekt niet alleen voor bekeerde en onbekeerde gemeenteleden, maar ook onder deze twee grote groepen bestaan grote verschillen. Deze lijn van Gods woord, belijdenis en reformatie vormt de grondslag van de christelijk gereformeerde kerk. Als ook de kerken waar wij op grond van schrift en belijdenis ons verwant mee weten. Ik citeer in dit verband ter illustratie wijle professor Van der Meijden. Hij zegt het volgende. De prediker brengt het bevindelijk element niet eerst in het woord en zo in de preek. Ook heeft het bevindelijk element niets te maken met allegorische prediking of zogenaamde vergeestelijking. Denk aan het vergeestelijken van het boekje Rut, bijvoorbeeld. De prediker doet ook niet als een ervaringstheologie wil. Nee, de psalmen en evangeliën zijn geen neerslag van de ervaringen van de gelovigen. De schrift is Gods woord. En dat woord moet gepredikt worden. De schrift openbaart het werk van Gods geest in het hart van een zondaar. We hebben daarvan een beschrijving en daarmee een norm en dat is de Bijbel. Wie Gods woord recht preekt, preekt bevindelijk. Wie Gods woord preekt, zal doen uitkomen wat Gods woord zegt voor dat bijzondere moment, voor die specifieke behoeften en gevaren voor de ziel. Als Gods woord recht gepredikt wordt, zal de ziel horen de klachten van de gelovigen, de belijdenis van de boeteling, het snikken van de schuldige, het roepen van het geloof, de jubel van het vinden van Jezus, het danken van de verlost. In één woord, hij zal horen in de prediking wat bevindelijk leven is. Als dit wordt gemist, wordt Gods woord niet getrouw bediend en niet goed geopend. Einde citaat. Als bevinding niet gepreekt wordt, ik herhaal die laatste zin, wordt Gods woord niet bediend en niet goed geopend op de kansel. Van der Meijden staat hierin niet alleen. Ik noem in dit verband met grote respect wijle dominee I. Kivit in zijn boekje Voorwerpelijk en Onderwerpelijke Prediking Eis van de Heilige Schrift. Een boekje waarvan ik vind dat elke Amstrager die in ieder geval gelezen moet hebben. Ik citeer een opmerking. Het kan nog mag daarom een vraag zijn of de prediking bevindelijk moet zijn. Want de schrift komt met die eis tot ons. Het behoort dus tot het wezen van de schrift dat zij naar haar eigen bestand bedient zulk een karakter, en hij bedoelt dan een bevindelijk karakter, draagt. Bevindelijk preken is dus Bijbels preken, meer niet. Maar ook niet minder. Als er niet bevindelijk gepreekt wordt, wordt er dus onbijbels gepreekt. Hoe moet er bevindelijk gepreekt worden? Verwacht van mij hier op dit punt geen afgerond betoog. Ik geef alleen maar een paar aanzetten. Meer ook niet, omdat ik me daarvan nog veel te jong en onervaren voel om op deze vraag een sluitend antwoord te kunnen geven. Ik wijs allereerst op één ding. Wanneer de prediking uiteenvalt in twee verschillende delen, uitleg en toepassing. Beide delen maken de preek tot de preek. Maar het kan niet zijn dat de prediker consequent in het eerste deel van zijn preek alleen maar uitlegt en pas aan het slot van de preek aan de toepassing komt. Aan twee kanten toe pleegt de prediker dan onrecht. Aan de ene kant doet hij onrecht aan Gods woord. Deze aanpak van de prediker strijdt met de aard van de schrift. De schrift is namelijk uitleg en toepassing in één. Denk maar aan de psalmen. Daar staat Gods woord centraal en rondom Gods woord cirkelen voortdurend de vragen, behoeften, gebeden, emoties van de dichter. De schrift wil zelf door het hart en in het leven verstaan worden, zo tonen de psalmen aan. Een prediker die in eerste instantie alleen maar de Bijbel uitlegt, moet wellicht de kansel mijden en achter de lessenaar gaan staan om een spreekbeurt of een lezing te houden. Dat kan een boeiend betoog zijn, maar hij richt zich op het hart, op het hoofd van de hoorder en mijdt het grootste deel van de prediking het hart van zijn hoorders. Aan de andere kant kan de toepassing van Gods woord ook nooit zonder de uitleg van de schrift. De toepassing van Gods woord wortelt in de schrift en komt op vanuit de uitleg van de schrift. De bevindelijke prediking verkondigt wat de tekst die in die ochtend of avonddienst gepreekt wordt voor het persoonlijk leven betekent. Wee de prediker die zijn tekst gebruikt als een kapstok om alleen maar aan de hand van de tekst allerlei bespiegelingen, beschouwingen over het geestelijk leven uiteen te zetten. Tijdens deze dienst wordt Gods woord, vergun me dat ik het zo zeg, pratend dicht geslagen. Dicht gepraat. Ook al klinkt het nog zo geestelijk, en al lijkt het nog zo bevindelijk, de prediker is in de prediking dienaar van het woord. Zijn meester, zijn zender, roept hem om deze concrete tekst concreet af te stemmen op de gemeente die hij voor zich heeft. Tijdens het preken bewijst de prediker dat hij de tekst helemaal heeft uitgeluisterd voor zover in zijn vermogen ligt. En heeft geluisterd naar het hart van zijn gemeente voor zover hij zijn gemeente kent. Zijn prediking rust dus in de bedding van het pastoraat en vooral van de huisbezoeken. Uitleg en toepassing zijn dus geen twee aparte blokken in de prediking. Integendeel, ze zijn als het goed is harmonisch verweven met elkaar. De prediker leidt het tweegesprek tussen Gods woord dat aan zet is en de gemeente die luistert. Tijdens de prediking pendelt hij als het ware heen en weer tussen tekst en hart en vanuit het hart weer naar de tekst. Hij is dienaar van het woord en herder van zijn kudde. Aan de hand van het woord wil hij zijn kudde bij de Heere brengen en daar bewaren. Het is voor mij dan ook geen vraag of een gemeente gediend is met een opbouw van de preek in twee blokken. Uitleg, dan een tussenzang en in het laatste blok alleen maar de toepassing. Versta mij goed vanavond dat ik niets heb tegen een tussenzang, integendeel. Daar zijn denk ik ook hele goede legitieme redenen voor aan te voeren. Maar ik stel wel een kritische vraag bij een prediking die alleen met twee blokken uitleg, tussenzang en dan één blok toepassing kent. Onbedoeld en hopelijk ook ongewild creëert de prediker het beeld dat de toepassing als een roeiboot achter het schip dobbert. Het heeft ook dit tot gevolg dat bepaalde mensen na de tussenzang opeens recht overeind zitten en dan pas gespannen gaan luisteren. Wat de prediker in de toepassing nog te melden heeft. En dat mag dus echt niet gebeuren. Bevindelijke prediking is vanaf het begin van de preek uitleg van Gods woord gericht op het hart en het leven. Die uitleg is gericht op het hart en wordt niet allereerst bepaald door het type gemeente, maar door het woord. De uitleg van de schriften gaat in op de vragen in de gemeente of wil juist vragen oproepen die in de gemeente op dat moment nog niet leven. En die ouderlingen tijdens de huisbezoeken, de prediker tijdens zijn pastorale werk, signaleren als blinde vlekken. Dit laatste kan zijn omdat de gemeente een blinde vlek bijvoorbeeld heeft op bepaalde aspecten van Gods woord. Of bij specifieke thema's van de schrift is weggegroeid. De prediker luistert dus met vier oren tijdens zijn rondgang en catechese door de gemeente. Hij hoort wat er gezegd wordt. Hij inventariseert ook wat er niet wordt gezegd. Hoewel Gods woord dat wel aan de orde stelt. Als dienaar van het woord weet hij dat hij dit laatste in zijn gemeente wel moet gaan leven. Wil de gemeente ook gemeente naar Gods woord zijn. Hier heeft de bevindelijke prediking dus ook een onderwijzende taak. Prachtig voorbeeld daarvoor vind ik nog altijd het gesprek tussen de Heer Jezus en Nicodemus. De Heer Jezus legt tijdens dit gesprek vragenderwijs de vraag in de mond van Nicodemus. Vragenderwijs ontlokt hij Nicodemus de vraag die Jezus van tevoren wil horen. Vragen stuurt hij Nicodemus daar naartoe. En dat leidt in dat gesprek tot een bevindelijke uitleg van de schrift. Wanneer Nicodemus de vraag stelt wat wedergeboorte nu eigenlijk is, gaat de schrift open. Jezus schrijft op dat beslissende moment in dat gesprek terug op Exodus. De geschiedenis met Mozes en de koperen slang. Jezus leidt Nicodemus vragenderwijs naar het woord. In de spiegel van het woord ontdekt Nicodemus wat hij mist. Terwijl hij dit in de voorgaande jaren nooit heeft beseft. Zie daarin de wijsheid en voorzichtigheid van de grote herder en leraar, de Heer Jezus. Hij neemt Nicodemus bij de hand en brengt hem tot een bevindelijk verstaan van het woord. De volgende lijn. Een bevindelijke prediking veronderstelt twee soorten mensen onder de hoorders. Bekeerd en onbekeerd. In de kerk zitten niet alleen bekeerde mensen. Maar in de kerk zitten ook niet enkel onbekeerde mensen. Ben je de prediker die op de kansel een klaagzang houdt. En voordoet dat er in deze tijd maar een enkeling is die God vreest. Juist om de notie van de schrift dat om toe-eigening vraagt, staat de prediker op zijn beurt voor de vraag of elke hoorder de schrift wel wil toe-eigenen. Denk aan de gelijkenis van de zaaier. Het zaad valt in vier verschillende delen van de akker. Een bevindelijke prediking geeft ruimschoots aandacht aan het godonterend karakter van het ongeloof dat in de gemeente aangetroffen wordt. Het ontmaskert dit ongeloof. In zijn verschillende gezichten steekt de draak met alle motieven waarmee het ongeloof rust wil vinden buiten het borgwerk van Christus. Hij confronteert het ongeloof met Gods heiligheid en Christus gewilligheid en veroordeelt dit ongeloof in al zijn scherpte. Hij daagt in de prediking het ongeloof voor God en toont vanuit het woord aan dat hij of zij zich voor God niet kan verantwoorden om nog één dag langer buiten Christus onverzoend met God voor te willen leven. Het oordeel wordt dan geveld in de prediking. Dit niet willen, geloven of toe-eigenen, komt niet alleen voort uit onverschilligheid. Er moet ook rekening houden met mensen die Gods woord niet willen toe-eigenen vanuit eigen gerechtigheid. Dit zuurdeesem van eigen gerechtigheid doortrekt en stijft niet alleen het hart van onbekeerden die zich gehuld hebben in de mantel van rechtzinnige godsdienst. Dit niet willen buigen voor het kruis treft hij ook aan in het hart van Gods kinderen, te beginnen bij zijn eigen hart. Wie als prediker nooit gevoeld heeft de ergernis van het kruis, ben ik bang, nooit bij het kruis geweest. Bevindelijke prediking haakt ook in op de zonde van onkunde. Hier heeft bevindelijke prediking een onderwijzend karakter. Hoe kan ik iemand iets verwijten wanneer hij of zij daarover nog nooit heeft gehoord? Laat een prediker onderwijzend vanuit de tekst verkondigen hoe de Heere persoonlijk in het hart werkt. En de Heere Jezus Christus, ook als mijn borg en zaligmaker, zich wil laten leren kennen. Dit onderwijs heeft geen beschrijvend, maar een gunnend, lokkend karakter. Onbekeerd zijn is niet alleen het gevolg van onwil, maar ook van onkunde. Volgende lijn. Een bevindelijke prediking herken je ook aan de aandacht die de prediker voor zelfonderzoek vraagt. Bevindelijk preken is niet alleen appellerend preken. Het is heel sterk de oproep en de klem tot geloof en bekering. Het is niet alleen het aandringen bij alle hoorders om een gewillige Christus aan te nemen op de voorwaarden die het evangelie mij stelt. De prediker roept ook op tot zelfonderzoek. Zelfonderzoek bij hen die zich uitgeven voor een kind van God. Wellicht ook aangaan aan het heilige avondmaal, maar in hun leven de vruchten van het geestelijke leven niet tonen. Een bevindelijke prediking heeft oog voor het Bijbelse gegeven dat de Heilige Geest ruimer werkt dan alleen rondom het kruis van Golgotha. Denk bijvoorbeeld aan Biliam uit Numeri. Hij werd begiftigd door Gods geest, verlangde om te delen in de zaligheid van Gods kinderen die hen na het overlijden wacht. Biliam zegt, mijn ziel sterven, de dood des oprechten en mijn geest zij met hen. Biliam is gestorven, maar leeft nu niet bij God. Denk aan Saul, op wie de Heilige Geest rust, zodat hij ging profeteren. Tussen de profeten viel Saul niet op, integendeel. Echter, na verloop van tijd wijkt de Heilige Geest van hem en rust vanaf dat moment een boze geest op Saul. Denk aan koning Agab, die zich voor God verootmoedigt, zich bekeert tot de Heere. God gaat daarin mee. Hij wendt het oordeel af van Agab. Elia moet terug. Maar zijn leven, het leven van Agab, loopt op een vreselijke manier af. De prediker dient er rekening mee te houden dat onder zijn gehoor mensen zijn die de kracht en betrouwbaarheid van Gods woord in hun leven hebben ondervonden. En toch geen persoonlijke kennis aan Christus bezitten. Deze groep is onder de prediking het moeilijkst te bereiken. Ik denk aan een uitdrukking van McChain in een van zijn preek, die zo terloops opmerkt dat het bijna onmogelijk is om van bekeerde mensen onbekeerde mensen te maken. Waarom is dat zo moeilijk? Omdat ze op grond van hun ervaringen, gevoelens en emoties zich voor Gods kind uitgeven, terwijl ze zich ten diepste ergeren aan het kruis, dat het oordeel over mijn leven velt en alles buiten Christus ontmaskert als eigen gerechtigheid, een vrucht van het ongeloof. Maar denk aan dit verband, en dat is een hele andere kant, ook aan gemeenteleden die voor een zware operatie staan en door een tekst of psalmvers bemoedigd worden. Op grond daarvan vinden ze houvast en rust in de leiding en zorg van de Heer. Hij zal helpen. Dat is vast en zeker ook het werk van de Heilige Geest. Een ambtsdrager en een prediker mag Gods zorg in die in deze bemoedigende woorden doorklinkt niet ontkennen. Bemerkt hij echter dat dit een grond voor de eeuwigheid is, dan zal hij in alle liefde hierop moeten ingaan. Het staat namelijk niet gelijk aan het zaligmakende werk van de Heilige Geest. De Heere geeft dit als een aansporing om hem die in tijdelijke nood wil helpen, ook te zoeken voor de zielennood en voor de eeuwigheid. Prediker zal de grond van iemands hoop en verwachting aan de orde moeten stellen. Bestaat deze grond alleen uit die concrete tekst met het oog op dat bijzondere moment, of bracht Gods woord in die concrete nood hem of haar uiteindelijk bij het kruis? Zo niet, dan verstolde Gods bemoediging voor dat bijzondere moment tot een zandgrond voor de eeuwigheid. Hij zal moeten aansporen tot het persoonlijk leren kennen van de Heer Jezus Christus als mijn zaligmaker en mijn borg. Nog een lijn. Bevindelijke prediking veronderstelt een principieel verschil tussen het algemene werk van de Heilige Geest, ook in het hart van mensen die uiteindelijk toch verloren gaan, en daarnaast het zaligmakende werk van de Heilige Geest. Dit laatste beperkt zich tot Gods uitverkorenen, zij die God in Christus mogen leren kennen. In Gods woord komt het regelmatig voor dat mensen hun zonde leren kennen, terwijl dat niet leidt tot een persoonlijk kennen van Christus. Niet alle tranen van schuldbesef maken zalig en niet elke vorm van zondekennis is per definitie droefheid naar God. Ik citeer in dit verband uit een traktaat van Theodorus van der Groen. Hij schreef dit traktaat als inleiding op een vertaling van een van de werken van de gebroeders Erskine. Het traktaat verscheen in de Nederlandse vertaling onder de titel Het schadelijk misbruik van algemene overtuiging tot de grond en rust voor de ziel. Ik citeer. Geen overtuiging zal ooit heilzaam of zaligmakend zijn dan die door de krachtige werking van de Heilige Geest in het hart van de mens dadelijk doorbreekt tot een oprecht gelovig kennen en omhelzen van de Heer Jezus. Zoals hij ons wordt voorgedragen in de belofte van het evangelie. Hierin ligt het wezenlijk onderscheid tussen een zaligmakende en algemene overtuiging. Dat zij beide hun einde bekomen. De eerste altijd in een zuiver werk des geloofs, waardoor de ziel verenigd wordt met Christus, terwijl de andere, en van de groep bedoelt dan die algemene overtuiging, of ongevoelig, zonder enige vrucht voorbijgaat, of anders uitloopt in een bedrieglijk werk van waangeloof, waardoor de geveinsde zichzelf met Christus en de genade op een valse grond vertroost. Ik denk om een Bijbels voorbeeld aan te halen in die geschiedenis van Johannes 8, de geschiedenis met de overspelige vrouw. Hij daagt de schriftgeleerden en fariseeën voor zich, confronteert hun met zichzelf en er staat er letterlijk dat ze overtuigd waren. Om een oude term te gebruiken, ze stonden in hun overtuiging. Maar ze draaien hun rug om naar Jezus en gaan naar huis. Dit kan ook vandaag, ook onder ons, in onze gemeente gebeuren. Hier gaat ook veel mis. Ik noem gewoon wat voorbeelden uit de praktijk vandaag de dag. Het is tegen deze achtergrond dat je mensen op het kerkelijk terrein ontmoet die vertellen dat ze onbewust gerechtvaardigd zijn of rechtvaardig verklaard zijn. Of mensen tegenkomt die wel wederom geboren, maar nog niet gerechtvaardigd zijn. Of mensen die wel bekommerd zijn en in die gestalte soms ook avondmaal vieren, maar met stellige overtuiging vertellen dat ze Christus nog niet kennen. Dit gevoel kan ook gevoed worden door een prediking waarin bekommerde zielen genodigd worden om aan het avondmaal te gaan. Terwijl de prediker stelt dat men voor het vieren van het avondmaal geen persoonlijke geloofskennis van Christus behoeft te hebben. Zo ontstaan bekeerde mensen die Christus niet kennen. Aan de andere kant zijn er zoveel gelovige mensen die geen bekering kennen. En dat gevaar dreigt zeker in de rechterflank van onze kerk. Mensen die wel geloven, maar om die uitdrukking te gebruiken, en nog nooit buiten zijn gezet. Die nooit zijn aangelopen tegen de onmogelijkheid om zalig te kunnen worden. Tegen de onmogelijkheid om te kunnen geloven. En toch aan het avondmaal gaan. En vaak tegelijkertijd werelds leven. Ze breken niet met de zonde, omdat er geen hartelijke bekering is. Maar houden zich op de been met de gedachte dat ze geloven in de vergeving van de zonde en dat daarom die bekering niet meer nodig is. Voor wie het een wonder is geworden dat Gods Geest het geloof als een gave schenkt, wanneer de Heilige Geest dit geloof schenkt, gelooft het geloof en omhelst Christus. Ik denk dat we op dit punt ook vandaag terug moeten naar de Reformatie. Luther en Calvijn en de anderen stelden tegenover de theologie van Rome dat het geloof de goddeloze in Christus direct voor God rechtvaardigt. Hoe zwak, schuchter de gelovige het geloof beoefent, maar naar haar aard rechtvaardigt het geloof de goddeloze volkomen voor God. De eerste zucht van het geloof, het van verre zien op Jezus, het aangrijpen van Christus, al is het met zoveel strijd en aanvechtingen, in de belofte van het evangelie, rechtvaardigt mij ogenblikkelijk voor God. Al gaat dit met nog zoveel strijd en aanvechtingen gepaard. Denk aan zondag 23. Ik verwijs in dit verband even, ook als leestip, naar een prachtige reden van professor Wisse. Plaatsen de betekenis van het geloof in de bediening van het woord. Een reden die opgenomen is in de bundel uit de rechte godsvrucht. Die vandaar voor een Habbekrats tweedehands is te krijgen. De oproep in de prediking tot zelfonderzoek concentreert zich niet alleen tot de vraag of ik wel of niet deel heb aan Christus. De eis tot zelfonderzoek richt zich ook tot degene die de Heere mogen vrezen. Tot Gods kinderen. Tot hen komt vanuit de tekst de vraag of zij het gepredikte ook persoonlijk mogen leren kennen. En de prediker zal zichzelf in de voorbereiding ook die vraag moeten stellen. Tot hen komt vanuit de tekst de vraag of zij elke schriftwoord vraagt om toe-eigening, ook door de prediker. Dit geldt dus ook voor de beloften die in Gods woord specifiek bedoeld zijn voor Gods kinderen. De prediker is hier een arts die niet alleen vraagt naar iemands welstand, kent u de Heere, maar ook doorvraagt naar iemands welzijn. Hoe functioneert het kennen van de Heere in uw leven? In de prediking onderzoekt hij de oorzaken van strijd en aanvechting, van geestelijke oppervlakkigheid en biddeloosheid, van sleur, de verborgen omgang met God. Hij stelt aan de orde het geen zin hebben om te bidden, om Bijbel te lezen, het vanuit een plichtmatig gebruik maken van het sacrament van het avondmaal, of het gewoon maar afblijven van het avondmaal, zonder hierover verdriet te kennen. Het gebrek aan vreugde in het kennen van de Heere. Laat de prediker in het stellen van vragen en het aanreiken van antwoorden tijdens de prediking uiterst terughoudend zijn met de opmerking: Gods volk leert. Ik kom niet naar de kerk om te horen wat Gods volk leert. Trouwens, heeft de prediker al Gods kinderen gesproken? Ik kom naar de kerk en breng mijn kinderen naar de kerk om te horen wat God tot mij zegt. Ook een uitdrukking, als het staat dan wel niet in de Bijbel, maar Gods kinderen leren, moet hij mijden. Dit diskwalificeert de prediker als dienaar van het woord. Norm en uitgangspunt is Gods woord. De prediking moet getoonzet zijn door de woorden: al dus zegt de Heere. Een bevindelijke prediker is een zielenarts die thuis is in de apotheek van Gods woord en tevens een heldere diagnose kan stellen van geestelijke kwalen in het leven van Gods kinderen als ook van onbekeerde gemeenteleden. Natuurlijk mag hij ter illustratie voorbeelden geven uit het leven van Gods kinderen. Hij mag delven uit de geschriften van de oudvaders en de puriteinen. Maar Gods woord heeft ten alle tijde het eerste en het laatste woord. Ik denk in dit verband aan een opmerking van Spurgeon in zijn pastorale adviezen, wat ik ook van harte bij u wil aanbevelen. Spurgeon zegt daar ergens het volgende: doe geen tekst geweld aan door ontoelaatbare vergeestelijking. Dit is een zonde tegen het gezond verstand. Hoe vreselijk is het als Gods woord mishandeld en verminkt door een bepaalde groep predikers die teksten op de pijnbank hebben gelegd om te laten onthullen wat de tekst anders nooit zou zeggen. In dit verband vraag ik ook aandacht onder het thema schriftuurlijk bevindelijke prediking voor kenmerken prediking. Vaak wordt dat meegenomen in dezelfde discussie of gesprek. Mag een prediker kenmerken preken? Sinds een aantal jaren wordt dat steeds meer ontkend in de gereformeerde gezind, met een beroep op de puriteinen. Predikers moeten vooal appellerend preken, Christus prediking. Dat is dus geen kenmerkenprediking. Als ik dit hoor, dan vraag ik me soms af of deze mensen wel eens ooit de Puritijnen hebben gelezen. Neem alleen maar de prachtige preek van Rolfer Skern over Galaten 2 vers 19. Ik ben door de wet aan de wet gestorven. Eén en al kenmerken, prediking. Met de oudvaders, de Puritijnen, professor Van der Meijden, dominee Kieffiet, professor Wisse en anderen meen ik van wel dat bevindelijke prediking ook kenmerken, prediking is. Ik denk in dit verband trouwens ook aan onze belijdenisgeschrift. Artikel 29 van de Nederlandse geloofsbelijdenis behandelt het onderscheid tussen de ware en de valse kerk. Het artikel gaat in op de vraag waaraan ik ware gemeenteleden kan herkennen. Ik citeer. Aangaande degene die van de ware kerk zijn, die kan men herkennen aan de ware kenteken, of zo u wilt, kenmerken van de christenen. Te weten, en er komen gewoon kenmerken uit het geloof. En wanneer zij, aangenomen hebbende de ware, de enige zaligmaker Jezus Christus, de zondevlieden, de gerechtigheid najagen, de ware God en hun naaste liefhebben, niet afwijken nog ter linker, nog ter rechterhand, en hun vlees kruisigen met hun werken. Alzo nochtans niet, alsof er geen grote zwakheid in hen zijn, maar ze strijden daartegen, door de geest al de dagen van hun leven, nemen de gestadiglijk hun toevlucht tot het bloed, de dood, het lijden en de gehoorzaamheid van de Heer Jezus, in de welke zij vergeving van hun zonde hebben door het geloof in hem. Ik denk in dit verband ook aan vooral hoofdstuk 5 van de Dordtse leerregels, waarin verschillende paragrafen gewoon kenmerken worden genoemd. Onze reformatorische belijdenisgeschriften tekenen op meerdere momenten aan de hand van kenmerken het ware geestelijke leven, in onderscheid van een ongeestelijk leven. Het kan dus niet zo zijn dat in de prediking geen kenmerken aan de orde gesteld kunnen worden. Het kan ook niet zo zijn dat een prediker wel kenmerken naar voren brengt die niet uit de tekst opkomen. Op dat moment zijn het wellicht bijbelse kenmerken, maar ze missen voor dat moment een bijbelse grond en daardoor bijbels gezag. De schrift reikt kenmerken aan. Hoe moeten kenmerken gepreekt worden? En met welk doel? Ik citeer professor Van der Meijden, die vrij uitvoerig op deze vraag ingaat. Hij zegt dan het volgende: de preek moet vanuit de tekst aantonen hoe het geloof dat de Heilige Geest werkt en door woord en sacrament versterkt, werkzaam wordt met de belofte van de Heer. Met de belofte en met de belover. Het wezen en de werkingen van het geloof zullen beschreven moeten worden. Zo zal in de prediking ook uitkomen hoe de Heere een ziel tot Jezus leidt. Hoe dierbaar wordt dan Christus die God in het evangelie aanbiedt. De aangeboden en door Gods geest verklaarde Christus wordt door de genadewerking van de Heilige Geest in het geloof omhelst. De ziel leert zich overgeven en door Christus tot God gaan. De Heilige Geest leert dan ook verstaan wat Romeinen 5 vers 1 inhoudt. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede bij God. Dit alles moet een preek beschrijven. En onder de toepassing van de geest leert een ziel de dingen recht kennen. Een bevindelijke prediking bevat dus ook kenmerken. Deze prediking roept niet uitsluitend met klem op tot het persoonlijk kennen van de Heer Jezus Christus. Zo'n prediking handelt alleen maar over Jezus. Dan moet ik in Jezus geloven, komen tot Jezus, enzovoort. En dan stopt het. Maar ik moet niet verzoend worden met Jezus. Ik moet verzoend worden met God door Jezus. Daarover zal de prediking moeten gaan. Een Bijbelse prediking beschrijft dan ook hoe ik persoonlijk God in Christus leer kennen. Deze prediking tekent vanuit Gods woord de weg die God met een zondaar gaat om hem tot Christus te brengen. Op dit terrein speelt de kenmerkenprediking ook een noodzakelijke rol. Hier zijn kenmerken soms ook normerend. Dan mag en moet de prediker zeggen, indien u dit niet persoonlijk kent, kent u Christus niet. De kenmerkenprediking is vooral herderlijk, dat wil zeggen pastoraal. Aan de hand van de van de kenmerken wil de prediker geestelijk leiding geven aan het beginnend geestelijk leven. Op dit punt vraag ik aandacht voor een van de mooiste geschriften uit de Puriteinse traditie. Het werkje van William Guthrie, Des Christen Groot Interest. Wat ik eigenlijk vind dat zeker ouderlingen dit werkje moeten lezen, ook voor de huisbezoeken. Guthrie tekent verschillende situaties uit het geestelijk leven en biedt daarin op een fijngevoelige en uitgebalanceerde manier geestelijke leiding. De kleintjes in de genade zal hij moeten laten staan, de ambtsdrager, naar geestelijk voedsel, vast voedsel. Hij zal moeten wijzen op het bedrieglijk karakter van het gevoel. Hij zal vanuit de schrift aansporen om het geloof te beoefenen, ook in tijden waarin Gods kind Gods tere nabijheid mist. Hij mag onderwijzen in het rusten op Gods belofte, ook wanneer de gevoelige troost van deze belofte niet wordt ondervonden, misschien wel een hele tijd niet wordt ondervonden. Hij zal aandringen op het leren leven uit de troost en zekerheid van de vergeving van de zonde, ook wanneer ik moet belijden dat ik tegen alle geboden van God gezondigd heb, nog geen daarvan onderhouden heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Zondag 2 klinkt dan door in zondag 23. Hij zal moeten onderwijzen in het leren vieren van het heilig avondmaal. In de voorbereidingspreek zal daarom naast de vraag wie wel of niet mag aangaan, ook aandacht zijn voor Gods kinderen. Door hen te onderwijzen hoe ze met vrucht en zegen voor hun eigen geestelijk leven de dood des Heer in het midden van de gemeente mogen verkondigen. Zo is het avondmaal meer dan alleen maar een bevestiging van mijn kind van God zijn. Het is voor alles een genademiddel om op te wassen in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. Kenmerken prediking die alleen maar normerend is, vervalt vroeg of laat in schematische prediking. In dit soort preken wordt stap voor stap aan de hand van kenmerken uiteengezet hoe God een mens bekeert. Typerend voor zo'n kenmerken prediking is dat de prediker geneigd is om in de prediking steeds hetzelfde pad te bewandelen en de schrift daardoor steeds meer haar centrale plaats verliest. De tekst dient dan als kapstok om vanaf de kansel te vertellen hoe God een mens bekeert, waarbij vooral de toeleidende weg centraal staat. Maar dit is geen prediking. Het doet geen recht aan Gods woord, nog aan de soevereiniteit en veelkleurigheid van het werk van Gods geest in het leven van Gods kinderen. Bijbelse kenmerkenprediking voorkomt ook turven onder de preek. Ik denk aan een situatie in een van de vorige gemeenten. Dat de vrouw, ik stond er al verschillende jaren, op een gegeven moment tegen me zei: dominee, ik moet u wat bekennen. Toen u hier kwam, zat ik altijd en de jaren daarvoor onder de preek te turven. Dit ken ik wel, dat ken ik niet. Maar in de prediking preekte u alles weg en ik werd vreselijk kwaad op u. Totdat ik door het ijs zakte en onbekeerd voor God kwam. En toen kwam de Heer over. Kenmerken preken is geen doel op zichzelf, maar staat altijd binnen het kader van het leren kennen van de Heer. Denk aan een prachtige opmerking van Calvijn, ergens in zijn commentaar op de Galatenbrief. Hij zegt dan het volgende: zulke voor ogen stellen van Christus kan nog door welsprekendheid, nog door versiering van een redenaar geschieden, tenzij de kracht van de geest daarbij kan zijn. Zo dan, die behoorlijk het evangelie wil bedienen, moet niet alleen spreken en roepen, dan komt het, maar in het geweten doordringen, opdat de prediker Christus in zijn hoorder laat gekruisigd voelen. En het bloed van Christus in zijn hoorder druppelt. Dat is dus geen op zichzelf staande Christusprediking. Hoe christocentrisch zo'n prediking ook klinkt, dat is het laatste voor vanavond. Ten diepste is de prediking van de gekruisigde Christus theologisch van aard. kruis rust in de bedding van het heilshandelen van de drie enige God. De prediking komt dus op uit God en is gericht op God. Christus staat als de gezalfde van de Vader, als de waarachtige Zoon van God in de prediking in het middelpunt. Hem zo te preken, dat keer op keer zijn gerichtheid op de Vader, zijn gehoorzaamheid aan zijn Vader, zijn buigen onder het recht van zijn Vader in de prediking doorschittert. Op dat moment wordt er vaste voedsel van de kansel uitgedeeld. Daar hunkert ten diepste het geestelijk leven ook naar, hoe pril het nog is. Het wil de koning in zijn schoonheid zien en aanbiddend beleiden. Deze koning is van Israëls God gegeven. Ik denk in dit verband aan een passage in een van de mooiste tijdredes van professor Wisse, de Via Dolorosa, de lijdensweg van Christus. Daar maakt hij de volgende opmerking. Christus gaat over de Via Dolorosa, georiënteerd op God. En iets verderop legt hij de betekenis van die zin uit. En hij zegt daarover het volgende. In alles heeft Christus de vloek van God gevoeld. In heel dat werk van dat fatale duivelsproces heeft Jezus Christus op deze weg Gods heilige hand gevoeld en zich daaraan onderworpen om de deugden van God aan het groene hout te verheerlijken. Deze vloek heeft hem tot in zijn ziel neergedrukt. Neem het borgtochtelijke uit hem weg, dat gericht zijn op God, en gehoud geen Christus de schriften meer over. Dit is de inslag van een bevindelijke prediking. Deze prediking verkondigt Christus als de gegevene van de Vader en beoogt in de prediking zondaren te brengen aan Jezus voeten, die daar mogen komen tot het belijden. Abba, Vader. Het geestelijk leven richt zich in Christus op de eer en verheerlijking van de drie enige God. De prediker is op zoek naar goddelozen om hen onder de leiding van de Heilige Geest te laten rusten in God door Christus. Zo beantwoordt de prediker in de 21ste eeuw aan de Nieuwtestamentse profielschets. En die citeer ik. Want wij zijn goden, een goede reuk van Christus, in degene die zalig worden en in degene die verloren gaan. Deze wel een reuk des doods ten dode, maar gene een reuk des levens ten leven. Wie is tot deze dingen bekwaam? Want wij dragen niet gelijk velen het woord van God te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in de tegenwoordigheid van God, spreken wij het evangelie van Christus. Amen.